Ah, goede vandaag, Peter. Vandaag wil ik een vervolg geven aan het verhaal over de wetenschap van betrokkenheid. Specifiek het onderdeel taal daarvan is aankaarten. Zoals ik in het vorige verhaal verteld heb, de wetenschap van betrokkenheid, dat is bedoeld om een oplossing te geven voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Zodat we het contact dat we hebben kunnen herstellen en dat kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de dokter-patiënt interactie. En ik heb daar ook beschreven dat we het dan kunnen voorstellen als een soort computer die we gebruiken om met elkaar te communiceren, of een telefoonsysteem dat we gebruiken om met elkaar te communiceren. En door te begrijpen wat dat is en hoe dat werkt, kunnen we dat niet alleen beter gebruiken, maar we kunnen het ook repareren. En een van de conclusies waar ik op uitkwam, is dat taal zelf een genezingsinstrument kan zijn. En dat idealiter taal zelfs onzichtbaar wordt, transparant wordt. En daarmee als het ware de tegenhanger vormt van telepathie. En dat is een onderdeel wat ik vandaag zou willen oppakken in het bekijken van wat taal is en hoe taal werkt. En hoe we ermee werken en hoe we er ook niet mee kunnen werken. En daarin wil ik ook een beeld schetsen van taal als een instrument waarmee we op meer manieren met elkaar kunnen omgaan. Als je kijkt naar de mensheid in vergelijking met andere dieren, zijn we beter in het met elkaar kunnen samenwerken doordat we gebruik maken van taal en technologie. En in feite gebruiken we ook een combinatie daarvan, want geschreven taal en taal via telefonie en anderszins is een gebruik maken van technologie juist voor het gebruiken van taal. Dus als we even in gedachten houden dat de mensheid via taal en technologie zo'n enorme stap verder is gekomen, dan is het juist ook belangrijk om te zien wat taal is, maar ook wat de technologie van taal is. En ook hoe taal nu een technologie geworden is. En in feite hoe de instrumenten die we gebruiken ook een onderdeel zijn van de taal waarmee we omgaan met de wereld om ons heen. In het gebruik maken van taal hebben we natuurlijk te maken met verschillende begrippen van taal. We leren als baby allemaal spreken en we leren daarbij ook dat we niet van tevoren een taal hoeven te kennen. Dus we hebben geen kennis nodig in ons leven, maar we hebben wel leervermogen nodig in ons leven. En via dat leervermogen leert elke baby een taal kennen. Om het even, of dat nou Chinees is, Turks is, Swahili of wat anders. En met een jaar tijd leert een kind lopen, eten, poepen, praten. En de meeste mensen hebben daardoor ook niet door wat daar allemaal in speelt om te kunnen praten. En een hele hoop mensen die groeien op in een bepaalde cultuur en die leren hun taal spreken. En het is voor hen een enorme schok wanneer ze dan naar het buitenland gaan en ontdekken dat mensen daar een heel andere taal spreken. En dat ze in feite niets begrijpen van wat die mensen daar onderling communiceren. Dat houdt dus in dat we, als we kijken naar het begrip van taal, dat we niet zozeer moeten denken aan de taal die we spreken of die we hebben leren spreken. Maar dat we moeten denken in termen van meertaligheid. Taal is niet een taal, maar taal is het gebruik van talen in het algemeen. Het fenomeen dat we klanken kunnen gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren wat we denken. En in het vorige verhaal kwam ook aan bod dat voor een wiskundige is de taal van de wiskunde het orgelboek waardoor ze hun gedachten op een bepaalde manier op een rijtje kunnen zetten, zodat ze hetzelfde kunnen denken als de ander heeft geschreven. In taal, gesproken taal, doen we dat ook. En er zijn een paar onderzoekers geweest, Maturana en Varela, die hebben gekeken naar de manier waarop taal werkt en hoe taal gebruikt wordt. Het waren neurobioloog en neurofysioloog die dan samen zijn gaan kijken naar de eigenschappen van taal. En daarin zie je dan dat taal eigenlijk altijd verwijst naar dingen om ons heen. Dus dat we in taal als het ware wegwijzers gebruiken die iets aanduiden in onze omgeving. Dus wat dat betreft, hoe complex onze taal ook is, zitten we nog steeds te werken met hetzelfde principe als babytaal. Een babyvingertje dat naar iets wijst en hij zegt da-da. En daardoor de aandacht daarheen trekt, zodat de ander weet dat daar iets speelt wat op dat moment mogelijk relevant is. Maturana en Varela zeiden dat alles wat wij gebruiken als taal is in feite een verwijzing naar iets om ons heen, iets buiten ons. Maar natuurlijk met de bedoeling dat het aan kan knopen aan iets wat binnenin ons speelt. En als je dan kijkt naar het ontstaan van taal, en dat zie je in allerlei talen, daar maken mensen oorspronkelijk gebruik van wat de Grieken dan noemden een onomatopee. Dat is een klankwoord. Het woord donder bijvoorbeeld, dat lijkt op het geluid van de donder. Of krassen lijkt op het geluid van krassen. En er zijn een hele hoop woorden die op die manier verwijzen naar gebeurtenissen om ons heen. Via de klank die dat gebeuren maakt wanneer dat zich afspeelt. Daaromheen is dan een hele verdere verfijning ontstaan van de manier waarop woorden dan verder ingevuld werden, nieuwe woorden bedacht werden. En een van de belangrijkste eigenschappen van taal is het kunnen bedenken van nieuwe woorden. Ook daar het tegenhanger van wat ik al zei over de baby. We worden niet geboren met een boek in ons hoofd, maar we worden geboren met een leervermogen. Dus we moeten niet uitgaan van de al bestaande taal, of als je dat even wat doortrekt naar de bestaande wetten. Maar we moeten denken altijd aan taalvorming, of in het parallel de wetsvorming. Dus het gaat nooit om het ding wat we tegenkomen, maar het gaat altijd om het proces. En dat is ook waar ik een brug wil bouwen tussen taal en taligheid. In het Engels zou je dat kunnen noemen als het verschil tussen language en languaging. Language, dat komt van het Frans woord langue, of tong. Dus dat is iets wat je met de tong kan doen. En het is wel grappig, want als je dan kijkt naar de tong, dan is dat een verlengstuk van onze darmen. En het oppervlak van de tong heeft dezelfde eigenschappen als de Meissner's plexus in ons darmsysteem, waar het immuunsysteem werkt. Dus het onderscheidend vermogen hebben we in die zin al op de tong. En ik heb ook wel eens de neiging om de mond te beschrijven als de anale opening van het brein. Want er zijn natuurlijk een hele hoop gedachten die mensen via de mond dumpen op de wereld om ons heen. En in die zin zie je dan ook dat de tong de verbinding is, of de hals in het algemeen de verbinding is tussen onze gedachtenwereld in ons hoofd en onze belevingswereld in ons lichaam. Dus als je dan kijkt naar lange of language, dan is de tong daar de schakel tussen bedenken en beleven. Maar dat ook vooral in de vorm van communicatie en de interactie naar anderen toe. Daar zie je dan dat languaging is onderdeel van de dans van ons leven. In ons leven leven we natuurlijk allemaal in een eigen lichaam. In ons lichaam hebben we vrije keuze. Op basis van onze vrije keuze kunnen we ons hoofd anders oriënteren, dus we kunnen de wereld anders bekijken. Daardoor kunnen we ook onze romp in een andere positie brengen ten opzichte van onze omgeving. En dat doen we dan specifiek via onze armen en onze benen. En met onze armen kunnen we dingen anders aanpakken. En met onze benen kunnen we ons zelf een andere plaats geven in de wereld om ons heen. En dat wat we met de armen doen is dan ook wat mensen vaak vertalen als begrijpen. Greep krijgen op de dingen. En op dezelfde manier hebben we met onze benen een standpunt. En ons bestaan komt daar dan ook in beeld. Dus we zien dat er een hele directe vertaling is, of een poging tot een directheid in vertaling tussen wat er binnenin ons gebeurt en wat er buiten om ons heen gebeurt. En dat dat wat we zien als taal een afspiegeling is van wat er in ons gebeurt. Nogmaals, taal is een gevolg van wat we zijn en wat we doen. En moet er niet de oorzaak van zijn. En dat is ook waar we dan in de rest van het verhaal te maken krijgen met de manier waarop taal een genezend instrument is. Maar misbruik van taal ook een verziekend instrument kan zijn. En nogmaals, taal is gewoon een onderdeel van onze technologie. Taal en technologie als ons instrument voor optimalisatie van communicatie. En onze verbeterde omgang met de wereld om ons heen. Maar taal is in die zin net als een hamer en die kan worden gebruikt en misbruikt. En een van de redenen dat ik aan het verhaal van de wetenschap van betrokkenheid ben begonnen, is omdat er op het moment veel misbruik van taal gebeurt. De media zijn vaak bezig met misleiding. De politiek maakt vaak gebruik van geheimhouding en misleiding. Het gevolg is dat mensen daardoor niet de goede informatie hebben, niet de goede besluiten kunnen nemen en daardoor in verziekende of zieke situaties kunnen komen. Het is heel belangrijk om te weten wat taal is, hoe dat werkt, om het instrument van taal zelf te kunnen genezen. Dat is ook waar ik even het beeld wil voorleggen van taal als klimrek. Of als brug voor het overbruggen van de verschillen tussen ons. Maar ik wil dan vooral ook uitkomen aan bij het begrip van taal als een dashboard. Als een instrument voor het sturen van de omgang die we hebben met onze omgeving. Het is taal als instrument, taal als hamer. En het is misschien wel grappig om even te denken aan de hamer van Thor. Thor was natuurlijk een gedachte, een Noorse godheid, die met zijn hamer de donder kon maken, om natuurlijk in de smidse met de hamer het geluid van de donder gemaakt kon worden. En om onbegrijpbare dingen te verklaren, werd er dus geassocieerd dat als we een klank hebben, dan kunnen we daar een oorzaak bij zoeken. Dus bij de donder kunnen we dan een hamer zoeken. Dat kan je dan omdraaien, zeggen van nou, de donder die komt dus door de hamer. En als je de donder kent als de klank van de hamer in de smidse, dan kan je voorstellen dat er ergens hoog boven onze grote smidse is en dat daar met een hamer hetzelfde gedaan wordt. En daarvan ontstaat dan het principe van een tor, waarmee de Noormannen in feite probeerden om elektriciteit en bliksem te verklaren. Wat de Grieken dan deden in het woord Zeus. Ik haal dit er even bij als voorbeeld, want daar zie je dat je via taal kan proberen om gedachten te verhelderen waar je anders niet bij kan. Oftewel, je kan werken met abstracties. Maar omgekeerd geeft hetzelfde voorbeeld ook aan dat je via abstracties helemaal op het verkeerde beeld gezet kan worden. Dus als je kijkt naar al die Noorse kindertjes die dan het verhaal van Thor gehoord hebben, die kwamen daardoor niet op het goede idee dat we te maken hebben met een bliksemlading-ontlading die zich afspeelt in de temperatuurgrenzen boven in de luchtlagen om ons heen. En dat is waar we dus zien dat we via taal op een misbruik kunnen komen, op een misvatting kunnen komen. En juist daarom is het zo belangrijk om taal te kunnen begrijpen. Dan wil ik even wat verder uitwerking geven aan dat begrip van taal als klimrek. En ook daar moet ik dan even laten zien dat het eigenlijk om het omgekeerde gaat. Want als we als baby geboren worden, opgroeien tot kind, naar puber, naar volwassenen, dan aldoende leren we steeds beter met taal omgaan. Dus de ontwikkelingsfase die we hebben van baby naar kind, naar puber, naar volwassen, die maken we ook allemaal door met de taal. Als baby leren we gewoon accepteren dat het is. En dat is ook de manier waarop een baby een taal leert. Die zit gedompeld in een bad van klanken. Andere mensen praten met ze om hen heen en willen daardoor ook communiceren naar die baby toe. En juist doordat er met de baby gepraat wordt, leert een baby ook praten. Als er met een baby niet gepraat wordt, leert de baby ook niet praten. Dus de taal die we gebruiken, die groeit op basis van wat onze voorouders hebben leren gebruiken. En we bouwen daar allemaal aan bij. Dus in de manier waarop een baby daarmee omgaat, is het nog allemaal passief. Dan later, net als een kind spelenderwijs met vallen en opstaan leert lopen en rollen, hollen en dansen, zo leert een kind ook in taal spelenderwijs allemaal woorden begrijpen. En ik weet van mijn eigen ervaring ook nog, toen ik 8 jaar oud was, verhuisden we met z'n allen naar Amerika toe. En ik ontdekte ineens dat ik gedompeld was in een bad van een heel andere taal. En voor mij was dat eerst net als een bad een soep. Een tijdje later werd het net als een spaghetti. Ik kon wel stromen van gedachten als woorden horen. Maar ik kon er verder nog niks mee. Later werd het dan een soort macaroni. Ik kon woorden herkennen. En pas later werd dat per woord herkend. En kon ik de Lego-steentjes, de dobbelsteentjes, de bouwsteentjes van de taal op elkaar stapelen en de gedachten ontwikkelen in mijn hoofd waar de woorden naar verwezen. En iedereen die zal ook wel ontdekt hebben dat je als kind boeken leest en dat daar woorden in staan die je dan nog niet kent. Maar als je dan gewoon doorleest en dat woord komt een paar keer terug en weer terug en weer terug, dan zie je elke keer dat dat woord in een bepaalde context een bepaalde functie heeft. En dan, door dat wat je er omheen wel kent, ontstaat dan een betekenis voor dat woord wat je eerst nog niet kent. En op die manier geven we dus betekenis aan woorden, doordat we dat in een context kunnen plaatsen en dat in ons begrip kunnen kaderen. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk principe van het leren gebruiken van woorden. En dan, zoals een baby naar kind en een kind naar een puber doorgroeit, dan komt er natuurlijk ook ergens het moment dat we ontdekken dat woorden hun begrenzingen hebben. En dat woorden soms averechts of tegengestelde betekenissen kunnen hebben. Maar ook dat er in de taal zoals we die gebruiken een hele hoop inconsistenties zitten, onlogische verbanden, in feite onbruikbare oplossingen. Dus als je kijkt naar het woord bank, dan kan dat gaan over een zandbank, het kan gaan over een bank waar je op kan zitten, het kan gaan over een geldbank. En dan moet je terugdenken in de taal om te weten dat de geldbanken vroeger op de markt op een tafel gebeurden waar een bank bij stond. En dat zandbanken een beetje lijken op die tafel met die bank erbij. En dan kan je zien dat het in feite gaat over een verhoging waar je wat mee kan doen. Iets op kan neerzetten of jezelf op kan neerzetten. En dan krijg je dus dat in die manier van het omgaan met taal woorden vaak meer betekenissen kunnen hebben. En de betekenis van een woord pas specifiek in beeld kan komen als je de context erbij kent. En dat is in feite waar we dan de puberteit van de taal ook meemaken. Dat we leren dat we in taal dingen kunnen begrijpen en bevatten, maar ook kunnen misvatten. En daardoor ook verkeerde beelden kunnen vormen. En dat is in principe wat er gebeurt wanneer mensen liegen. En dat zijn heel belangrijke dingen, want als je taal gebruikt en het past goed, dan verdwijnt de taal als het ware. En dan is dat een direct middel voor communicatie, waardoor we niet alleen onze gedachten kunnen gelijkstellen, maar ook onze acties kunnen gelijkstellen. Maar op het moment dat je taal verkeerd begrijpt, dan ga je gedachten dus averechts werken, maar gaan onze acties ook averechts werken. En daardoor ontstaat dan strijd en ziekte. En dat brengt me dan naar dat beeld van de volwassen versie van de taal. In de volwassen versie van de taal weet je dus dat dat kan voorkomen. En weet je dat het soms nodig is om een probleem in de taal zelf te kunnen identificeren. Om dat te kunnen corrigeren. Dus als je met mensen in gesprek bent en er lijkt ineens een conflict te ontstaan. Dan moet je als het ware de auto even terugrijden uit de doodlopende weg waar je in het gereden bent. Teruggaan naar de kruising en dan bij die kruising zeggen we oké, hier hebben we dus een afslag gemaakt die niet werkt. Laten we eens even een besluit nemen over de keuze die we hier maken. Wat bedoelen we hier met dit woord? En op het moment dat je dat dan hebt kunnen rechtzetten, dan is het conflict ook direct verdwenen. En dat is ook iets wat ik overigens zit verder uit te werken in een project dat heet dan Curing Criminality. Want als je in het algemene kijkt, dan zie je dat iets wat goed is, past in de context. Iets wat slecht is, is buiten de eigen context. En een ziekte is in feite iets wat buiten de eigen context probeert om de eigen context opnieuw te vinden. Net zoals een dier dat ergens gevangen is, zich weer een uitweg probeert te vinden. En als je dat één keer door hebt, dan kan je zien dat je gezondheid tot ziekte kan herleiden door een proces dat uit zijn eigen context is geraakt weer naar zijn eigen context te brengen, zoals een dier dat gevangen is geraakt weer naar zijn eigen omgeving gebracht kan worden. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik begonnen met dat project van de wetenschap van betrokkenheid, om juist de mogelijkheid te bieden om dit soort dingen te kunnen doen. En daarbij is taal dus iets wat we leren gebruiken, waar we moeten ingroeien, van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Maar waar we dus ook in moeten leren dat we fouten kunnen maken met de taal die we gebruiken. Maar vooral ook dat we op een volwassen manier die fouten moeten kunnen corrigeren. Dat we kunnen zeggen van oké, we hebben hier een wanbegrip, een onbegrip, een verkeerd begrip onderling. Laten we eens terugkomen naar de bedoeling waar het eigenlijk om gaat. En daar ook de vrijheid nemen om, als er geen woord is waar mensen hetzelfde over kunnen denken, om dan een nieuw woord te vinden. Ja, dus zoals bij het verschil van het begrip van Zeus in de Griekse cultuur en Thor, donder in de Noorse cultuur. Dat is nu ondervangen doordat we dat allemaal bliksem noemen en elektriciteit. Op diezelfde manier zijn er dus mensen die het woord God gebruiken. En net als het woord bank, dat ik eerder als voorbeeld gebruikte, daar verschillende betekenissen aan geven. Maar door dat verschil in betekenissen niet meer zien dat ze in feite het allemaal over hetzelfde hebben. Dus er zijn een hele hoop voorbeelden waar we de taal niet meer als instrument kunnen gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren, maar dat we de taal zelf moeten repareren, zodat we het contact wat we met elkaar zoeken, met elkaar willen hebben, weer kunnen herstellen. Dat is ook waar ik dan dat beeld er even bij wil halen van taal als een brug, of taal als een overbrugging. In het vorige verhaal heb ik al verteld dat communicatie tussen mensen gebaseerd is op de communicatie tussen de cellen binnenin ons. Maar op diezelfde manier hebben we dan ook dat de communicatie tussen mensen in feite alleen maar gebeurt op de rand van ons lichaam. In de huid, in onze zintuigen, in onze lichaamsbewegingen. En dat tussen ons is er in feite niks. Daar is alleen maar vrije ruimte. Als je het even wat verder doortrekt, dat wat wij denken waar te nemen als onze omgeving, is niets anders dan een elektromagnetisch veld wat gedetecteerd wordt op de rand van ons lichaam. Dus wat we zien gebeurt in feite in onze ogen. Dat wat we horen gebeurt in feite in onze oren. Dat wat we ruiken gebeurt in feite in onze neus. Dus al onze uitwisseling met onze omgeving gebeurt in de rand van ons lichaam, in ons zenuwzintuigsysteem, in onze waarnemingszintuigcellen, in ons lichaam. En die zintuigimpulsen, in India noemen ze dat dan samsara, die worden dan doorgegeven naar onze hersenen, waar ze worden samengevoegd tot een plaatje. En dat, in India heet dat maya. En de werkelijkheid die we kennen, is in feite een plaatje in ons hoofd. Plato die beschreef dat ook, die zei, we zien niet de wereld om ons heen, maar we zien de schaduwafbeelding van de wereld om ons heen. En in feite was dat wat hij zegt heel letterlijk op te vatten. Want de visuele cortex van onze hersenen zit in ons achterbrein. Ja, dus echt binnen in de schedel aan de achterkant van de grot waar hij het over had. Het is even belangrijk om te zien dat we dus in onze wereldwaarneming te maken hebben met het plaatje in ons hoofd. En dat de waarneming zelf gebeurt op de rand van ons lichaam. En dit begrip is heel belangrijk omdat we daardoor kunnen zien dat er tussen ons in feite alleen maar lege ruimte is. Dat is diezelfde ruimte van trillingen waardoor we licht kunnen waarnemen, geuren kunnen waarnemen, klanken kunnen waarnemen enzovoort. Want die trillingen die worden op de grens van ons lichaam vertaald naar zintuiglijke waarneming. Maar omgekeerd is alles wat we naar elkaar communiceren ook in de vorm van trillingen. Dat doen we met stampen op de grond, met het bewegen van onze armen en benen, het verplaatsen van ons lichaam. En ook het maken van klanken en de geuren van ons lichaam enzovoort. Dus vanuit ons lichaam naar buiten toe is alles wat we aan taal gebruiken, en dat is dan lichaamtaal, non-verbale taal, verbale taal, codetaal enzovoort. Dat zijn allemaal trillingen in de omgeving. En in sommige gevallen kunnen we dan zorgen dat die trillingen in de omgeving een schaduwafbeelding geven op de omgeving. Bijvoorbeeld wanneer we onze voetstappen op het zand kunnen zien. Of dat we letters getekend op papier kunnen zien. Of dat we notenschrift op papier kunnen zien. Of dat we computerletters op een scherm kunnen zien enzovoort. Het is altijd gebaseerd op dat wat er gebeurt op de grens van ons lichaam. En in het beeld van een brug kan je dan ook zeggen dat in een gesprek is de ene mens een gesprekspartner of een bruggenhoofd. De andere mens is een gesprekspartner of een bruggenhoofd. En daartussen bouwt zich dan een brug door het gebruik te maken van die communicatie. En je kan ook zeggen dus dat we in die zin vergelijkbaar zijn met een kasteel met een ophaalbrug. En dat je twee mensen ten opzichte van elkaar kunt voorstellen als twee kastelen met elk een ophaalbrug. En dat als de ene de brug omlaag legt, maar de ander heeft hem nog omhoog, dan heb je nog geen communicatie. Heeft de ander de brug omlaag en de ene hem nog omhoog, dan ook niet. Communicatie ontstaat pas wanneer allebei de brug omlaag heeft en je dan kan doorlopen van het ene brugdeel op het andere. In een aantal gevallen gebruiken die brug op een iets andere manier. En dan zie je dat ook in gebruik van computers of telefonie of andere instrumenten voor communicatie zoals schriftbeeld, notenbeeld in de muziek. We maken dan gebruik van brugpijlers. Die zijn dan de tegenhangers van de voetafdrukken in het zand. We kunnen door wat we doen een verandering teweeg brengen in onze omgeving. De druïden hadden bijvoorbeeld het boomalfabet. Die gebruikten bladeren van bomen, want die wisten waar een boom voor stond. Want die wisten dat de boom in een bepaald seizoen, in een bepaalde omgeving, bepaalde vruchten kon opleveren. En die hadden op basis daarvan een combinatie van boombladeren, waardoor ze wegwijzers konden geven naar plaatsen in de omgeving en momenten in de seizoenen. En dat is dan verder uit te bouwen naar een schriftvorm. En om even bij de Vikingen te blijven, het runeschrift is in feite een oriëntatieschrift waarin je een kubus ziet en lijnen in een kubus kan tekenen, waardoor je in feite de plaats kan aangeven van iets wat voor en achter, links en rechts, boven of onder, binnen en buiten is. En dat is ook waar ik dan even een overstap wil maken in begrip van taal zoals het is uitgewerkt door Kees van Schoneveld, een taalkundige. En hij gebruikte datzelfde beeld van die kubus als model voor de manier waarop we met elkaar communiceren. Dus ik heb het al even gehad over taal als een instrument, met het voorbeeld van de hamer van Thor en de bliksem van Zeus. Ik heb het al gehad over taal en de betekenis van taal in de vorm van een klimrek, waarin we ontwikkelingsfasen kunnen doorlopen. aan taal van soep naar spaghetti naar macaroni naar begrippen kunnen, bouwstenen kunnen vertolken, omdat we in feite een faseontwikkeling doorlopen vergelijkbaar met die van baby naar kind, naar puber naar volwassenen. Ik heb het gehad over de noodzaak om taal te kunnen repareren, taal te kunnen begrijpen, taal te kunnen bouwen, met daarmee het voorbeeld van een brug, en dat we elk zeg bruggenhoofd en dat we via die bruggenhoofden dan een overbrugging kunnen bouwen waar we gebruik kunnen maken van brugpijlers in de wereld om ons heen. Maar ik wil nou veel specifieker komen naar wat er dan daartussen ons in gebeurt. Wat is dat virtuele instrument van taal? Uiteindelijk is dat niet meer dan een structuur van trillingen waarmee we dat wat er binnenin ons trilt kunnen overdragen naar de omgeving toe waar een ander dat kan oppakken, zodat dat gekoppeld kan worden aan dat wat er binnenin hen trilt. Maar dat we daardoor dat trillingsveld tussen ons kunnen oppakken als een apart begrip. En daar ook kunnen zien hoe dat werkt en hoe we daarmee kunnen werken. Voordat ik dan inga op dat verhaal van Kees van Schoneveld, die in taal laat zien hoe dat werkt. Dus zijn beschrijving is heel goed om te kunnen analyseren wat taal is, zodat we daardoor ook kunnen begrijpen wat taal niet is. Maar om een betere aansluiting te geven naar wat hij voorlegt in taal, wil ik nog even dat beeld voorhalen van Roberto Renoux, de astromancien, vertelde over synastrie. Ik heb dat vorige keer al kort benoemd. En ik wil daar weer even naar verwijzen. Roberto Renoux die zegt dat als we in interactie zijn met elkaar, dan tussen de mensen in ontstaat er een nieuwe persoonlijkheid, een nieuwe mens, namelijk de interactie tussen die twee mensen. Die interactie tussen die twee mensen, die kan je in astrologische terminologie beschrijven. Die heeft een ontstaansmoment en die heeft daardoor ook een levensduur en die heeft daardoor ook een aansluiting met de ritmen van de kosmos om ons heen. En heeft daardoor ook een eigen trillingsvorm, zoals dat beschreven werd voor taal. En Roberto Renoux die zei dan dat die synastrie, die relatie tussen twee mensen, die is weliswaar gevormd door die twee mensen, maar die is in feite gevormd door de projecties van die twee mensen. Door wat ze zeggen, dat wat ze bewegen, dat wat ze doen, hoe ze ruiken enzovoort. En die interactie tussen die twee mensen is dus op te vatten als een ding in zichzelf. Maar als je je even voorstelt dat je in interactie bent met een ander. Bijvoorbeeld nu in interactie met mij. Dan is er tussen ons als het ware een bol. Een persoonlijkheid, een identiteit, een gedachtenveld. Wat we elk vanaf een andere kant bekijken. Dus we zien ons in de interactie, maar in feite zie je het deel van de bijdrage van de ander daarin. Want je eigen bijdrage, die daarvan is die als het ware voor jezelf transparant. Denk even aan het schrijven van letters met een potlood. Je denkt helemaal niet meer aan dat potlood of de tip van het potlood op het moment dat je aan het schrijven bent. Wanneer je aan het fietsen bent, dan denk je helemaal niet meer aan de stuur van de fiets, aan de wielen van de fiets op het moment dat je de bocht draait. Als je met een auto parkeert, dan denk je helemaal niet aan de auto en de wielen van de auto, de motor van de auto enzovoort. Op het moment dat je mikt om te goed in te passen in zeg een parkeervak. Datzelfde hebben we dus ook wanneer we naar onze interacties kijken. Dat wat je zelf inbrengt in de interactie, verleng je als het ware automatisch in gedachten al naar dat instrument wat je gebruikt. Dus in het gebruik van de hamer denk je niet aan het zwaaien van de arm. Je denkt niet aan de vorm en de structuur en eigenschappen van de hamer. Maar je kijkt alleen maar of je de spijker op de kop slaat. Dus in dat taalgebruik doen we dat ook. En dat is wat Roberto Renoux dus ook aangaf, dat we in onze interacties een nieuwe gedachtenwolk gecreëerd hebben. En daarin zie je dus het beeld van de ander, Maar doordat we altijd kijken naar dat beeld van de ander, die interactie, die gedachtenwolk, zien we de ander zelf nooit. Dus we hebben daarmee te maken met het fenomeen dat ons taal, en dus onze gedachten, in feite onze waarneming kan blokkeren. Dat in het gebruik van taal hebben we onze eigen blinde vlekken, dus we zien niet wat we doen. Maar op diezelfde manier maakt het gebruik van taal als instrument ons blind voor wat daarachter zit. Dus we zien wel dat wat wij waarnemen van de ander, maar we zien de ander zelf niet. En overigens, dat de essentie van wat is beschreven door de occultisten. Want dat wat het woord occultisme ook aangeeft, is van het Latijn occulta, verbergen. Dat als je kijkt naar dat wat je ziet, noem even dat beeld van de interactie waar Roberto Renoud over had, dan zie je niet daar waar het eigenlijk over gaat. Namelijk de mens die achter dat geprojecteerde gedachtebeeld staat. En dat is natuurlijk heel belangrijk om dat te begrijpen. Dat we in onze relatie een combinatie hebben tussen de projectie van jezelf en van de ander. Maar je eigen projectie zie je niet. Omdat dat je blinde vlek is. Dat is dat verlengstuk van je arm, van de hamer, van het instrument dat je gebruikt en daardoor niet meer ziet. Maar op diezelfde manier gebruik je de ander niet, zie je de ander niet. Omdat daarvoor in de plaats dat gedachtenveld staat, wat in feite in deze interactie is met jezelf. En dat zie je ook heel expliciet wanneer je even voorstelt hoe je in interactie gaat met, laat ik even noemen, je vader. Maar hoe dat anders is dan de interactie met je moeder. En dat je daardoor kunt zien hoe we met allerlei verschillende mensen verschillende interacties hebben. En dat allerlei verschillende mensen als het ware iets anders van jezelf naar voren halen. En in die manier bekijk ik zelf ook altijd een begrafenis als een gelegenheid waarvan je als het ware de bloem van de mens die overleden is ziet opengaan. Je ziet alle blaadjes van die bloem in alle verschillende kenmerken van alle mensen die ook naar die begrafenis toe zijn gekomen. Dus we ontvouwen elkaar in onszelf. En dat is wat dan in Zuid-Afrika genoemd wordt Ubuntu. Doordat we onszelf weerspiegelen in elkaar, kunnen we onszelf op een andere manier beleven. Dat is dan heel specifiek wat beschreven wordt in het verhaal van Roberto. We moeten opletten dat we in onze interacties onze eigen blinde vlekken blijven zien. Maar we moeten ook doorhebben dat in onze interacties we in feite de ander zelf nooit zien. We zien alleen maar onze waarneming van de ander. En dat is waar we dan verder kunnen gaan naar het werk van Kees van Schoneveld. En die beschrijft dan datzelfde trillingsveld waar we het in de natuurkunde over hebben. Als het interactiesveld waar de sociale wetenschap het over hebben. Als het relationele veld waar Roberto Renoux het onder andere over had. Naar het taalveld in de manier waarop Kees van Schoneveld dat dan beschrijft. En om even terug te komen naar wat hij zei. Dat is dus te beschrijven in de vorm van een tesseract. En een tesseract is een kubus in vier dimensies. En dat is heel logisch dat je daar dan op uitkomt. Want als je zelf een positie neemt op de aarde, dan kan je voor en achter onderscheiden. Onze ogen zitten niet in onze nek, dus we hebben voor een andere waarneming dan achter. We kunnen links en rechts onderscheiden, want we hebben twee ogen, twee oren, twee neusgaten, twee handen, twee voeten. Dus we weten dat links en rechts verschillend is. We weten dat boven en onder verschillend is. Boven het hoofd, gedachtenwereld. Onder lichaam, de belevingswereld. Maar we weten ook dat binnen en buiten verschillend is. En als je dat dan bij elkaar zet, dan heb je dus voor en achter is één as. Links en rechts is een andere as. Boven en onder is een derde as. En met drie assen hebben we drie dimensies. Maar er is dus een vierde dimensie van binnen en buiten. En dat is wat Kees van Schoneveld dus neerzetten als het beeld van de tesseract. Dat is een plaatje van een kubus in vier dimensies. In feite is het een plaatje van kubussen binnen kubussen. Het is een hele mooie en simpele vorm. En voor mij was het heel interessant dat hij dat gebruikte op de voorkant van zijn boek met de titel Semantic Transmutations. Want ik had op dat moment net de viervoudige logica ontdekt met in feite exact hetzelfde. Dat als we kijken naar de relatie tussen deel en geheel, dan is dat altijd in de vorm van een grens. Net zoals onze huid de verbinding is tussen ons en onze omgeving. En onze huid dus ook de relatie is tussen jezelf en het universum. Aan de buitenkant het universum, aan de binnenkant zelf. Dus je huid is aan de ene kant het universum en aan de andere kant jezelf. En we moeten al door denken in termen van die huid of de orgaangrens of het bindweefsel of de celgrens. Dat is waar het gebeurt. Dat is waar die wetenschap van betrokkenheid zich afspeelt. En dat is waar we dus ook moeten kijken, wat gebeurt er in die grens? En dan zie je, er is een ene kant van de grens. Dus de andere kant van de grens, zegt het ja en het nee. Maar er is de grens zelf, de wel is en niet is, ja en nee. Maar er is ook iets wat buiten die grenzen bestaat. Het niet ja en het niet nee. Dus vanuit dat principe kwam ik dus uit op vier assen of vier vormen van logica. En dat had ik al de vorm gegeven van diezelfde tesseract waar Kees van Schoneveld mee werkte in zijn begrip van taal. In zijn begrip van taal was het ook heel exact wat hij bedoelde en benoemde. Want hij zei dat je in taal gebruik maakt van proposities. Proposities in plaats, preposities in de tijd, perposities in koppelingen. En er zijn allemaal woorden die taalkundigen gebruiken om relaties aan te geven. En wat ik al zei, in de wetenschap van betrokkenheid gaat het alleen maar over de relaties. Het gaat om wat er gebeurt in het interface. Hoe je in het interface de relatie tussen deel en geheel verandert. Stel je open, sluit je af. Doe je dat ten dele of doe je op dat moment niks? En Kees van Schoneveld die gebruikte die tesseract, die viervoudige kubus, om te laten zien dat we in taal dus niet alleen onszelf bepalen in relatie naar onze omgeving, maar ook in relatie met elkaar. En het fascinerende is dat je dan in feite een plaatje hebt van de manier waarop taal werkt als een soort van dashboard. Een stuur met richtingaanwijzers, met gaspedaal en rem, een aan- en uitschakelaar. En dat je daardoor in staat bent om naar voren, achter, links en rechts, boven en onder en binnen en buiten te gaan. Wat overigens in de astrologie ook zo wordt beschreven. De hele zodiac van de astrologie, die gaat daarover. Over de manier waarop onze relatie met onze omgeving kunnen bepalen en bijstellen. En in de astrologie hebben we dus ook te maken met de manier waarop we dan de trillingen aan de binnenkant, trillingen aan de buitenkant op elkaar kunnen afstellen. Dat is die cycli van de planeten die daar meespeelt. En ook in de astrologie zie je dan dat te maken heeft met actief en passief, deel en geheel, binnen en buiten, bepaald en onbepaald. Dus in feite is dat de tegenhanger van wat Kees van Schoneveld in taal beschrijft. Het fascinerende is dat je daar dus ziet dat we een soort van dashboard hebben, waarbij we naar voren, achter, links, rechts, boven en onder, binnen, buiten kunnen gaan. Maar beschrijf dat even in het beeld van een joystick, van iemand die in een videospelletje bezig is. En via die joystick dus zijn plaats in de omgeving kan bepalen. Dus via taal doen we dat als het ware. Via taal hebben we een instrument om onze plaats in onze omgeving te bepalen. Met ja leggen we onze loopbrug omlaag en kunnen we doorgaan. Met nee trekken we onze loopbrug omhoog en is de verbinding verbroken. Met misschien gaat de brug ten dele omlaag. Met ik weet het niet, wordt er niet aan de brug gedacht. Dus we hebben allerlei woorden waarin we schakels bieden om onszelf te verbinden met de omgeving wel of niet. Overigens dat waar de I Ching dan veel betere beschrijving geeft over wat zich daar kan afspelen op verschillende niveaus en gradaties. in het gebruik van taal maken we daar gebruik van. We bepalen of we iets aanzetten of iets uitzetten. We bepalen of we een verbinding maken of niet. Maar we hebben daarin dus ook het vermogen om iets binnenste buiten te draaien. Links-rechts te verwisselen, onderboven te verwisselen, voor-achter te verwisselen, om te keren. We kunnen onszelf omkeren in de plaatsen waar we staan. En dat is waar je dan de omgekeerde betekenis krijgt. Dat is waar een bekenning een ontkenning wordt. Dat is waar een waarheid een leugen wordt. Dat is waar goed in kwaad omdraait. De context wordt veranderd, dus de betekenis wordt veranderd. In de wiskunde zou je zeggen, het komt van de ene kant van het is gelijkteken naar de andere kant van het is gelijkteken. De waarde keert om. En dat gebeurt dus allemaal in die joystick van de gebruiker van taal in dat kader, zeg dat kamertje, dat vierdimensionale kamertje van taal, zoals dat door Kees van Schoneveld wordt beschreven. En hij is daar heel zorgvuldig met zijn analyse. Hij was een onderzoeker van de Slavische talen. En hij gebruikte ook 6 of 8 Slavische talen waarin hij dus kon vergelijken hoe de talen op hun verschillende manieren relaties ten opzichte van iets anders in ruimte, in tijd, in betrokkenheid, in beleving beschreven. En wat dat betreft is dat verhaal van Kees van Schoneveld over taal als een soort van gedachtenkamertje, waarbinnen we dan navigeren. Het is als het ware een cockpit van een ruimteschipje of van een duikerpak waarin we leven hier op aarde. Maar we kunnen dat ook doorkoppelen aan iets wat veel meer centraal staat. Dus ik ga dan van het verhaal van Kees van Schoneveld met zijn semantic transmutation en zijn beeld van de tesseract, die kubus in 4 dimensies, even verder naar dat beeld van de mens in dat kamertje of de joystick in het videospel. Want daar zie je dan ineens dat we een directe koppeling kunnen leggen tussen die joystick in het videospel en de pijnappelklier in onze hersenen. Want de pijnappelklier die heeft diezelfde functie als die joystick. In feite, die joystick is alleen maar een afbeelding van wat te doen in de pijnappelklier. De pijnappelklier ligt midden in onze hersenen. Ligt daarmee tussen de voorhersenen en de achterhersenen. De voorhersenen zijn gekoppeld aan onze zintuigelijke waarneming op de oppervlakte van ons lichaam. En niet daarbuiten. En de achterhersenen, de kleine hersenen, zijn gekoppeld aan de ruggenmerg en daarmee de zenuwen en daarmee de organen en dus de lichaamscellen. Dus de voorhersenen zijn de oppervlakte van het lichaam en de achterhersenen zijn de kern van het lichaam. De voorhersenen vertellen ons wat er gebeurt op de rand van ons bestaan, in de huid. En de kleine hersenen vertellen wat er in ons bestaan gebeurt, in ons lichaam. Daar zitten verschillen tussen. En precies daar waar die verschillen optimaal zijn of maximaal zijn, daar ligt dan de pijnappelklier. En als je kijkt naar het ontstaan van de pijnappelklier, dan is dat in feite de eerste cel van ons lichaam, de zygote. Want als de zygote zich deelt, die vormt dan een soort wormtje, een wormvorm, de ruggenmerg. En die eerste cel die deelt zich, maar die eindigt dus ook aan de andere kant van het wormpje. En in feite kan je dan zien dat die eerste cel ook de pijnappelklier geworden is. Die daar als een eerste cel, een primaire cel, een neutrale cel, waarneemt wat er gebeurt. En dan een vergelijking kan maken tussen wat er buiten ons gebeurt, op de rand van ons lichaam, en wat er binnenin ons gebeurt en daardoor een keuze kan bepalen van hoe je daarmee wilt omgaan. En daarmee hebben we dan een begrip voor de relatie tussen de manier waarop we keuze maken in onze pijnappelklier en hoe we dan keuze maken in taal. Taal is een stuk technologie waar we gebruik maken van symbolen om daarmee onze relatie met onszelf in onze omgeving bij te kunnen stellen. En dat is in feite dan ook de afronding van dit verhaal over taal. Dat we kunnen zien dat in taal hebben we te maken met een instrument dat in feite alleen maar is opgebouwd uit trillingen van verschillende soorten, waardoor we ook trillingen kunnen teweegbrengen in onze omgeving van verschillende soorten. En dat we daarmee de tegenhanger hebben van de celcommunicatie die zich afspeelt via moleculen als fysieke elementen, als chemische structuren, als elektromagnetische ladingsveranderaars, maar ook als informatiedragers. En dat we op diezelfde manier vanuit ons lichaam, als een soort van grote moleculen, fysiek contact hebben met onze omgeving via onze hormonen, feromonen, chemisch contact hebben met onze omgeving via onze lading, ontlading en bewegingen, ook elektromagnetisch contact hebben met de omgeving, maar ook als geheel een radioveld zijn, dus ook via telepathie contact hebben met onze omgeving. Dus ons lichaam als geheel is als het ware gewoon de uitvergrote versie van de moleculen waar cellen mee communiceren. En dat brengt me weer terug naar dat begrip van dat elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid. En elk lichaam van de mens is als het ware te vergelijken met een molecuul waarmee de cellen met elkaar praten. En op diezelfde manier, als die cellen met elkaar praten in verschillende dimensies, fysiek, chemisch, elektromagnetisch en pure informatie, zo doen we dat ook onderling als mensen in de mensheid. En dat communicatieveld waar we dus mee te maken hebben, is dus ook opgebouwd uit die combinaties van trillingen. En onze beleving van die trillingen gebeurt dus op onze huid. Dus onze waarneming van taal gebeurt dus ook op onze huid. Dus in die zin kunnen we nooit zeggen van, maar jij zegt dat. Want dat is alleen maar een schijnwaarneming. Het enige wat we kunnen zeggen is, wat ik beleef nu is dat. En op het moment dat je de beleving helemaal terughaalt naar jezelf, en dat is waar de wetenschap van betrokkenheid ook voor bedoeld is, dan kan je zeggen van, als ik dat even op mezelf betrek, want dat is de enige waar ik het op kan betrekken, dan is mijn beleving nu dit. En dan kan je in de interactie kijken of de ander dat ook bedoeld heeft. Je kan daarmee dat kamertje van taal, of die zodiac van instemming en afstemming waar Roberto Renou het over heeft, die kan je dan herleiden naar de beleving aan de ene kant en de beleving aan de andere kant. En daardoor is het dan mogelijk om taal te begrijpen als instrument, maar vooral ook om dat instrument te repareren. Dit is waar ik het graag even bij wil laten. Ik zal nog even kort samenvatten wat ik dan bij elkaar gebracht heb. Centraal is het idee dat taal alleen maar een veld van trillingen is, dat ook doordraagt in onze omgeving, maar dat we vooral moeten herleiden naar dat wat er gebeurt in onszelf. Taal speelt zich dus niet af tussen ons, maar in onze eigen interactie met onze omgeving, dus op de systeemgrens in onze huid en onze zintuigwaarneming. Dus als we problemen willen oplossen in taal, en in meer het algemene zin in betrokkenheid, dan moeten we dat niet doen in die schijnwerkelijkheid van de taal buiten ons, maar we moeten dat doen en daar waar taal zich werkelijk afspeelt, in het interface, in de systeemgrens, in onze huid. En daar kijken we wat we feitelijk aan het doen zijn in onze relatie in en met onze omgeving. En wat dat betreft komen we dan uit op het begrip dat taal een instrument is, maar om dat instrument te kunnen begrijpen, moeten dus niet kijken naar het lawaai dat het hamer maakt op het aanbeeld. We moeten ook niet de schuld leggen bij de hamer. We moeten doorhebben dat het onze hand is die hamer beweegt en dat lawaai teweeg brengt. Maar we moeten vooral kijken naar het besluit wat we hebben genomen om die arm te bewegen, de hamer te pakken en die klap uit te delen. Dus dan bij de wetenschap van betrokkenheid verleggen we het verhaal helemaal van dat wat er tussen ons lijkt te gebeuren, de taalbeleving, naar wat er gebeurt op de rand van ons lichaam, onze instemming, afstemming, bijstelling met onze omgeving, naar dat wat er in ons gebeurt, ons besluit om wel of niet betrokken te zijn met wat er gebeurt, naar helemaal wat de kern van het gebeuren, ons eigen gebruik van vrije keuze, en dat is al apart beschreven. Oké, dan is dat even de afronding van dit verhaal over taal.